Goed om hier te zijn vanochtend. Ik ben hier eerder geweest, maar voor degenen die mij niet kennen, mijn naam is Sietse Houtman. Ik ben getrouwd en heb 3 dochters. Zij konden hier vandaag niet bij zijn, maar ongetwijfeld krijgt u allemaal de groeten van ze. Ik vind het bijzonder om hier vandaag te zijn, ook op deze feestdag. Een dag waarop we de vrijheid mogen vieren. Het is al een paar keer genoemd. Het is bijzonder dat we vrijheid mogen vieren, dat we in vrede mogen leven. Daar mogen we blij mee zijn. Gisteren om 8 uur hadden we de dodenherdenking. En daarna, dat is altijd een bijzonder moment. En daarna komt dan dat feestmoment. Dat we mogen vieren. Dat we in vrede mogen leven. En tegelijk is dat een moment. En ik weet niet hoe dat voor u is. Maar tegelijk als we nadenken over vrijheid en vrede. Dan doet dat ons ook beseffen dat er veel plekken zijn waar die vrijheid en die vrede niet is. Als we in de wereld kijken, als we het nieuws kijken, dan zien we veel plekken waar geen vrede is. Waar geen vrijheid is. En op verre plekken, als we nadenken over Noord-Korea, waar geen vrijheid is, over Somalië, Jemen, Syrië. En er zijn ongetwijfeld nog veel meer plekken die u kan noemen waar geen vrede is. Waar geen vrijheid is. Maar ook als we nadenken over verschillende plekken in Nederland. Misschien meer verborgen, maar als we nadenken over huiselijk geweld, over mishandeling. Zoveel plekken waar geen echte vrijheid is. Waar geen vrede is. Op zo'n dag besef je dat ook. En in de voorbereiding, toen ik hiermee bezig was, toen las ik op een gegeven moment een zin of een vraag. En dat was, zou je de wereld zoals die nu is, zou je die voor eeuwig willen? Ik wil graag met u lezen uit Jesaja, Jesaja 11. Jesaja 11 vanaf vers 1. Jesaja 11 vanaf vers 1, daar staat, maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op. Een scheut van zijn wortels komt tot bloei. De geest van de Heer zal op hem rusten. Een geest van wijsheid en inzicht. Een geest van kracht en verstandig beleid. Een geest van kennis en eerbied voor de Heer. Hij ademt eerbied voor de Heer. Zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn. Nog grondt hij zijn vonnis op geruchten. Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel. De armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis. Hij tuchtigt de aarde met de geesel van zijn mond. Met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen. Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen en trouw als een gordel om zijn heupen. Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam. Een panter vlijt zich bij een bokje neer. Kalf en leeuw zullen samen weiden. En een kleine jongen zal ze hoeden. Een koe en een beer grazen samen. Hun jongen liggen bijeen. Een leeuw en een rund eten beide stro. Bij het hol van een adder speelt een zuigeling. Een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang. Niemand doet kwaad. Niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg. Want kennis van de Heer vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Op die dag zal de telg van Isaï als een vaandel voor alle volken staan. Dan zullen de volken hem zoeken en zijn woonplaats zal schitterend zijn. Tot zover. Ik wil het vanochtend met u over 3 dingen hebben. Over een verhaal van hoop, een verhaal van recht en een verhaal van vrede. Een verhaal van hoop, een verhaal van recht en een verhaal van vrede. Allereerst een verhaal van hoop. Voor de eerste hoorders van dit stuk was dit een hoopvolle boodschap. Er sprak hoop uit. De passage begint echter met het woord maar. Er staat maar uit de stronk van Isaï. Dus we moeten eerst kijken wat staat daarvoor. En als we daarvoor kijken, dan is er een stuk waar het gaat over het omhakken van bomen. Over struiken die omgehouden worden, die weggehaald worden. En het gaat daar dan over de machten van die tijd. De machten Assyrië, Babel, Egypte, ze worden omgehouden. Ze hadden sterke legers, maar God maakt een einde daaraan. God hakt ze om. Alles wat overblijft is een stronk. En het geldt niet alleen voor de machten van die tijd, de grote wereldmachten, maar ook voor Israël. Ook voor het huis van David. Op dat moment zat koning Achas op de troon, een zoon van David. En ook daarvan wordt gezegd, de boom wordt omgehakt. Er blijft alleen een stronk over. Het lijkt hopeloos. Het lijkt uitzichtloos. Het einde. En toch, zegt Jesaja, toch is er reden voor hoop. Want uit die stronk komt een telg. Uit die stronk komt een scheut. Nieuw leven uit de omgehakte boom. Uit de stronk van Isaïe komt nieuw leven. Er komt een nieuwe David. En die nieuwe Davidzoon die komt, die is nog meer dan zijn vader. Jesaja zegt, de geest van God rust op hem op ongekende wijze. Er staat een geest van wijsheid en inzicht. Hij kijkt door de dingen heen, door mensen heen en laat zich niet imponeren door uiterlijk vertoon. Een geest van wijsheid en inzicht. En een geest van kracht en verstandig beleid. Hij weet met elke situatie wat hij aan moet. Een geest van kennis en eerbied voor de Heer. Niet op eigen gezag, maar vanuit God. Eerlijk, zuiver en betrouwbaar. Meer dan David. Nou, koning David, ik denk dat de meesten van ons bekend zullen zijn met het verhaal. Ook bij koning David zagen we kracht, zagen we wijsheid, zagen we geloof. En toch, als we naar zijn levensverhaal kijken, zien we ook zoveel dingen die niet kloppen bij hem. Zoveel momenten dat het misging, dat hij verkeerde keuzes maakte. En nu komt er een nieuwe David. Een Davidzoon die meer is dan zijn vader. De volmaakte zoon. Een baken van hoop. Bij David zagen we waar het niet klopte. Bij zijn zoon zagen we het nog veel meer. Maar als we naar Jezus' verhaal kijken in het Nieuwe Testament, dan zien we de geest aan het werk. We zien al bij zijn doop dat de geest neerdaalt als een duif. We zien het bij zijn verzoeking in de woestijn, waar hij door de argumenten van de duivel heen prikt met wijsheid en inzicht. En Jezus getuigt ook over zichzelf. De geest van de Heer is op mij. En in heel zijn optreden, in heel zijn rondgang door het land, blijkt het ook, het werk van de geest. Jezus oordeelt niet naar de buitenkant. Hij weet wat mensen denken. Al voor ze iets gezegd hebben, weet hij wat er in hen omgaat. Hij kent hun gedachten en hun redeneringen, hun motivatie, waarom ze dingen doen. En wat we ook zien bij Jezus is, hij kiest geen partij voor de rijken. Hij kiest geen partij voor de machtigen. Hij zoekt juist die mensen op die aan de rand van de maatschappij zitten. De zondaars, de zwakken, de zieken. Hij heeft niemand nodig. Hij komt juist geven wat nodig is. En hij laat zich niet afleiden. En zelfs toen het Jezus zijn leven kostte, boog hij niet. Hij bleef trouw, omdat er anders nooit echt vrede zou zijn. De telg uit het huis van David. Op hem kan je aan. Bij hem kan je schuilen. Hij is iemand bij wie je echt veilig bent. Een verhaal van hoop. Een verhaal van hoop, maar ook een verhaal van recht. Jesaja schrijft, hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen en trouw als een gordel om zijn heupen. Als we op straat lopen en we zien iemand met een bepaald uniform, dan kunnen we hem of haar daaraan herkennen. Denk aan de politie of aan de brandweer. Als we zo'n uniform zien, dan herkennen we zo iemand direct als, oh, hij of zij zit bij de politie of hij of zij zit bij de brandweer. En pas geleden heeft het ambulancepersoneel nieuwe uniformen gekregen. Je herkent ze direct aan dat uniform. En Jesaja zegt hier, het uniform, om het zo maar te zeggen, van Jezus is trouw en gerechtigheid. Dat is waaraan hij direct herkenbaar is. En de zwakken en de armen, dat zijn de mensen die Jesaja noemt, die zijn veilig wanneer het over recht gaat. De mensen die slachtoffer zijn van oorlog, van geweld, van misbruik en van onderdrukking. Dit takje, deze scheut uit de stronk, is voor hen een opluchting. Het onrecht gaat gebroken worden. Er komt een koning die gerechtigheid brengt. Een koning met een rechtvaardig oordeel. Maar voor de machtsmisbruikers, voor de slavenhandelaars, voor hen is dit anders. Voor hen zal het afgelopen zijn. Jesaja zegt, hij tuchtigt de aarde met de geesel van zijn mond. Met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen. Het oordeel gaat komen. Er is zoveel zichtbaar leed. We zien het allemaal om ons heen. En we zien het als we het nieuws aanzetten. We begonnen er al mee. We vieren vrijheid, we vieren vrede. Maar we zien ook zoveel plekken waar we die vrede niet zien. Maar er komt een oordeel. En het leed, ook wat verborgen is, zal geoordeeld worden met een rechtvaardig oordeel. En dan zal het onrecht stoppen. Voor altijd verleden tijd zijn. Elke plek waar mensen over elkaar heen lopen. Waar mensen elkaar opzij duwen. Waar mensen elkaar niet zien. Niet horen. Waar mensen worden misbruikt. Waar mensen worden bedrogen, bestolen. Het zal stoppen. Dat is de boodschap die Jesaja hier vertelt. De koningen uit Davids huis hebben zoveel laten liggen. Ze hebben zoveel laten gebeuren. Zoveel onrecht, zoveel machtsmisbruik. Ze hebben het op momenten laten liggen. Soms deden ze eraan mee en soms liepen ze zelfs voorop. Maar Jesaja zegt, hij zal komen. Hij zal het stoppen. Iedereen kon op dat moment zijn gang maar gaan. Maar de rechtvaardige koning, die vol is van de geest van God, is vol oordeel voor wie anderen misbruikt, maar vol ontferming en bevrijding voor wie eronder heeft geleden. Hij velt een rechtvaardig oordeel. Hij zal alles wat scheef gegroeid is, weer rechtzetten. Hij zal de stem zijn van hen die geen stem hebben. En hij is niet voor de gek te houden. Hij kijkt niet naar het uiterlijk, maar naar het hart. Jesaja zegt dat dat zal gebeuren. Er zal iemand komen die rechtvaardig en eerlijk is, die gerechtigheid en trouw zal tonen. Een verhaal van recht. Een verhaal van hoop. Jezus, de bron van hoop. En een verhaal van recht. Hij zal het recht doen zegevieren. En dan zal er vrede zijn. een verhaal van vrede. Er zal geen oorlog meer zijn, maar ook geen angst meer. Want dat, als we verhalen lezen of verhalen horen over oorlog, dan gaat het ook altijd over angst. Wat er nu weer om de hoek ligt. Het leven gaat weliswaar door. Lees de verhalen, zie de documentaires. Er zijn in de afgelopen dagen ook weer heel wat documentaires voorbij gekomen. Het leven gaat wel door als er oorlog is voor veel mensen. Maar die angst die zo aanwezig is, die zo beheerst en bedrukt, zomaar opgepakt kunnen worden, zomaar gedeporteerd kunnen worden of terechtgesteld kunnen worden. Altijd is er die angst voor wat er nu gaat komen. Maar hier in dit stukje, waar Jesaja het over heeft, gaat het over een vrede op een manier die we ons nauwelijks kunnen voorstellen. Vrede tussen de dieren. We hebben een abonnement op de dierentuin. En we gaan met enige regelmaat gaan we naar de dierentuin toe. En als ik daar dan rondloop, stel je voor dat ineens die hekken er niet meer zouden zijn. Nou, daar moet je toch niet aan denken. Hoe die dieren elkaar te lijf zouden gaan. Maar ook tussen dieren en mensen. Nou, als mijn dochters te dicht bij de hekken komen, dan trek ik ze meteen weer naar achter. En dan voel ik mijn hart al bonzen in mijn keel als ze te dichtbij, wat loopt er allemaal? Beren, leeuwen, ik wil ze zo ver mogelijk. Ik weet ook niet waarom we een abonnement op de dierentuin hebben, nu ik het erover nadenk. Nee, het is prachtig om te zien, maar als ze daar dichtbij komen, ja, dat is spannend. En hier gaat het over een vrede waarbij die angst er niet is. Vrede onder de dieren, tussen dieren en mensen. Maar hoe zit het met mensen onderling? Want wat heb je eraan als je tussen de dieren door kunt lopen zonder angst, maar dat je nog steeds op je hoede moet zijn voor je medemens? Gaat dit ook over mensen? Dat we niet meer bang voor elkaar hoeven zijn. De vredevorst zal vrede brengen, maar alleen door recht. We hadden het er net al over. Vrede wordt soms geduid of begrepen als een gevoel dat we zelf hebben. Ik heb er vrede mee. Of ik voel er vrede over. Dat is vaak hoe we vrede begrijpen. Of hoe ik het in ieder geval vaak gebruikt hoor worden. Maar vrede in de Bijbel is recht doen aan elkaar. Het is recht doen aan elkaar. Ook in de kerk zien we vaak onrecht. Maar Jezus zal het niet laten passeren. Jezus zei: denken jullie dat ik gekomen ben om vrede te brengen? Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Dat klinkt natuurlijk vreemd in deze context. Waarom het zwaard? Het gaat toch juist over vrede? Maar Jezus zal het vuil van de aarde wegdoen. Hij komt recht doen. Hij komt de aarde schoon en zuiver maken. En dan zal iedereen veilig zijn. Jezus komt vrede brengen, maar wel als de strijd gestreden is. Vrede komt in de wereld, maar ook als we zelf gestreden hebben. Als we daarover nadenken, de strijd met ons eigen ik en alles wat daaruit voortkomt. Jezus komt geen vrede brengen met zonde en onrecht. Ook niet in ons leven. Ik denk dat we vaak nog geneigd zijn om te praten, goed te praten waar Jezus een afkeer van heeft. Dat we te weinig nadenken over die afkeer. We zien zoveel onrecht in ons eigen leven. Hoe we omgaan met de mensen om ons heen. Misschien in ons huwelijk. In ons gezin. Maar ook in de gemeente. Leugens soms. Geheimen. En zo vaak de zelfgerichtheid. Dat we zo met onszelf bezig zijn. En dat doet pijn. Om daarover na te denken. Om daarmee bezig te zijn. Maar wat doen we de mensen die ons gegeven zijn? Wat doen we ze vaak pijn? Soms praten we snel over vergeving. Maar kennen we Gods afkeer van het onrecht? Een takje. Een scheut uit de stronk van Isaï. Aan de stam van David. Jezus zegt, mijn vader heeft het hele oordeel aan mij gegeven. In mijn handen gelegd. Hij is de koning die het onrecht bestrijdt. Maar op een manier die niemand verwacht. Hij nam het op zich. Dan zal de wolf neerliggen bij het lam. En eigenlijk staat daar, de wolf zal als vreemdeling verkeren bij het lam. De wolf krijgt als het ware asiel. Hij hoort daar helemaal niet thuis. Maar hij krijgt als het ware asiel bij het lam. Hij mag er komen. Het is niet andersom hoe het hier staat. Er staat niet, de wolf zal toestaan dat het lam dichterbij komt. Nee, de wolf zal als vreemdeling verkeren bij het lam. De wolf mag binnenkomen. Het lammetje bepaalt. Dan is de wereld echt veilig geworden. Wat een verandering is dat. Een lammetje beslist over de wolf. Een kleuter is de baas over een leeuw. En een panter mag binnenkomen bij het bokje. Alles op de aarde komt weer in orde. Zelfs oude vijanden sluiten vrede. Daar zal de telg uit het huis van David voor zorgen. Recht en daardoor vrede. Een verhaal van vrede. Als we daarover nadenken, die vrede, dan klinkt dat als toekomstmuziek. Iets dat ver weg is. Wanneer wordt dit werkelijkheid? Is dat als Jezus terugkomt? Dan, als dat zo is, zouden we het onszelf wel wat gemakkelijk maken. Dan heeft het eigenlijk ook nog niet zoveel te maken met het leven dat we hier nu leven. Maar de telg uit de stronk is al gekomen. Jezus is op aarde geweest. Hij heeft zijn woorden gesproken. Wat heeft dat uitgewerkt? Wat heeft het voor betekenis voor de mensen nu? En voor de mensen die zich naar hem noemen, voor christenen. Wat betekent dit? De vrede die God zo graag wil brengen, die zal in de toekomst zal die compleet zijn. Maar de vrede wil vandaag al zichtbaar worden. Alleen Jezus brengt het koninkrijk van God. Maar het zou vreemd zijn als de mensen die hem vandaag al kennen, als je bij hen niet iets van die vrede zou kunnen zien. Leven met God en luisteren naar Jezus, dat bestaat in vrede. vrede met God? Hoe is onze relatie met God? Hoe zijn we daarmee bezig? Is er vrede tussen God en ons? Vrede onderling. Is er vrede tussen christenen? Tussen onze broers en zussen? En vrede met de hele schepping. Recht doen aan God en de mensen om je heen. Te beginnen bij je naaste. De mensen die dicht bij je staan. Ik noemde het net al, in je huwelijk, in je gezin, in de gemeente. En misschien ook op je werk, de mensen die dagelijks om je heen zijn. Recht doen. En dat mag dan door zijn geest. De geest die in Jezus woonde, woont in ons. En dan staat er geen kwaad meer op Gods heilige berg. Geen kwaad meer op de plek waar God woont. De berg. Dat was de plek waar God woonde. Wat is die plek nu? De gemeente. God woont in zijn gemeente. Is het daar zichtbaar? Geen kwaad meer op Gods heilige berg? Is de gemeente een plek waar het veilig is? Waar vrede heerst? Hoe zou het kunnen dat mensen die geloven in een vrederijk dat niet hier al laten zien? Wie zich wil aansluiten bij het vrederijk zal ook zelf eerlijk en integer willen leven en de vrede door willen geven. En als ik dat zeg, dan klinkt dat misschien ook wat makkelijk. Want soms is het moeilijk. Soms worden we geconfronteerd met mensen waar we liever een blokje bij om zouden gaan, om het zomaar te zeggen. Soms is het lastig, soms begrijpen wij elkaar niet. Maar hoe gaan we daarmee om? En willen we dan de vrede laten heersen? Bidden we daar met elkaar voor? Om die vrede te laten zien binnen de gemeente en ook naar buiten toe. Ik zat erover na te denken bij de voorbereiding hoe fijn en hoe mooi zou het zijn als we ook buiten, wanneer we mensen spreken die niet iets met het geloof hebben of niet in de kerk komen, als we hen weer horen zeggen, de kerk, de gemeente, dat is wel een plek waar ik iets bijzonders zie, waar we die vrede kunnen zien. Hoe gaan we met elkaar om? Een prachtige passage uit het boek van Jesaja. Een boodschap voor toen. Er komt een telg. En ook een boodschap voor nu. Een verhaal van hoop. Jezus, de telg uit de stronk van Isaïe. Een verhaal van hoop. Een verhaal ook van recht. Het onrecht wordt geoordeeld en het recht zal zegevieren. En een verhaal van vrede. Echte vrede. Geen angst meer. Een plek van rust. Jezus, degene die recht doet en vrede brengt. We mogen zijn verhaal vertellen en nu al uitleven. En daarbij worden we ook gedwongen om in de spiegel te kijken. Zijn wij vredebrengers? Thuis. In de gemeente en daarbuiten.